had Geert gebeld of hij niet een keer bij ons wilde komen spreken in Schaarbeek. En hij zei, ja, dat is goed. En ik weet nog niet meer helemaal zeker wie het eerst zei, maar we hebben dan gezegd, misschien kunnen we ook eens ruilen, dan kom ik bij u en zo. En daarmee dat ik dus nu bij jullie binnendring eigenlijk. Sorry daarvoor, maar in elk geval wat mij betreft heel fijn om de gelegenheid te hebben. En ik hoop ook heel erg dat alles goed mag gaan met jullie gemeente, dat de Heer jullie verder veel mag zegenen. We horen natuurlijk wel eens een klein beetje van elkaar. We hebben soms ook een ontmoeting van de verantwoordelijke uit Vlaams-Brabant. En dan wordt er ook een beetje nieuws van jullie. En ik moet zeggen, vaak heb ik gedacht van, jongen, wat fijn toch, hoe de Heer daar helpt en zegent. En op sommige momenten, als het dan bij ons wel eens moeilijk was, dan dacht ik, in Halle zijn ze toch ook dapper doorgegaan en het is toch zo goed gegaan. En dat heeft mij dan eigenlijk vaak moed gegeven. Dus ik denk, ik hoop ook echt dat alles verder heel, heel goed met jullie mag gaan. Ik wilde vandaag met jullie een stukje overdenken uit het boek Genesis. Een bekend verhaal, ik denk niet dat jullie dat nog nooit gehoord zullen hebben en misschien heb je daar ook al eens eerder een prediking over gehoord. We zijn er eigenlijk op gekomen, we hebben deze zomer in de gemeente zo'n beetje, zijn we door het boek Genesis heen gegaan. En het was eigenlijk bedoeld maar voor een paar keer, maar hoe meer we daarmee bezig waren, hoe meer we verwonderd raakten. Wat je daar eigenlijk allemaal van kan leren en hoe bijzonder het is, wat je daarin kan vinden. En eigenlijk had ik gedacht, wel, ik denk dat we nu toch maar eens op iets anders moeten overgaan, maar toen kwam dit hoofdstuk aan de beurt. Ik dacht, nee, dat is zo bijzonder wat je hier leest, dat wil ik toch echt bespreken. En daarmee wil ik het ook deze morgen aan jullie doorgeven. Ik lees jullie het begin voor, alleen het begin, en dan gaan we in de loop van de prediking het verder lezen. Het begint zo, dus Genesis 16, vanaf vers 1. Sarai nu, de vrouw van Abraham, schonk hem geen kinderen. En zij had een Egyptische slavin, wie haar naam was Hagar. En Sarai zeide tot Abraham, zie toch, de Heere heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Tot zover maar eerst even het begin. Ik weet niet wat jullie daarvan denken, maar een van de eigenschappen die je vaak bij mensen erg waarderen kan, dat is eerlijkheid, nuchterheid. De dingen eerlijk zien, zoals ze zijn, en daarnaar ook handelen. Vaak in vergaderingen, als je samen zit en je bespreekt bepaalde problemen, dan ben je blij als iemand een keer de waarheid zegt en gewoon vertelt, zo is het. En we moeten het onder ogen zien. En zo moeten we nu ook handelen. Dat helpt ook vaak. Maar soms heb je ook wel eens dat mensen, om zo te zeggen, een beetje te nuchter kunnen zijn. Te realistisch. En ook daardoor soms een beetje pessimistisch haast. Bijvoorbeeld een dokter. Die kan inderdaad zeggen, wel, dat is het toestand van de patiënt. Dat moeten we doen. Maar misschien houdt hij niet voldoende rekening met de instelling van een patiënt, met de mogelijkheden die een patiënt heeft en wat er misschien toch nog altijd meer kan. En ook bijvoorbeeld in gemeentewerk, we noemden het net, kan je soms ook denken van, nou, dat is de toestand, moeilijk. En je kunt soms dan ook eigenlijk in zekere zin het vertrouwen verliezen. Nou, dat probleem, dat zien we hier nu ook bij Abraham en Sarai. Abraham en Sarai waren twee mensen, jullie kennen hun verhaal natuurlijk heel goed, die door God geroepen waren om eigenlijk de stamouders te worden van een volk dat God wilde laten ontstaan. Om zich daaraan bekend te maken en daardoor ook redding te brengen uiteindelijk aan de hele wereld. Het was niet alleen maar Abraham die wist dat hij geroepen was. Abraham had dan inderdaad een verschijning van God gekregen, wist ook God gehoord en wist, ik moet naar Kanaan gaan, ik moet daar zijn en God gaat mij tot een groot volk maken, een heel bijzondere zegen. Maar Sarai wist dat ook, dat zij heel bijzonder door God geroepen was. Een verhaal dat we een paar hoofdstukken eerder lezen, ik had verteld hoe zij ontvoerd was in Egypte. Hoe de farao haar aan zijn harem had willen toevoegen omdat ze zo mooi was. Maar hoe dan God had ingegrepen en gezorgd dat ze er weer uit bevrijd werd. En daardoor kon ze ook heel duidelijk merken Het is niet alleen maar Abraham die gezegend is en Abraham die God tot vader wil maken van zijn volk. Hij wil ook mij zegenen en mij gebruiken. En ook ik tel daarin werkelijk mee. Maar dan gaan de jaren voorbij. Ze leven in Kanaan, ze zijn dan teruggekeerd. En altijd maar hopen ze van nu gaan we misschien inderdaad een kind krijgen. Nu gaat het gebeuren. Maar, we lezen het ietsjes verder op, ze woonden al 10 jaar in het land. En dat is toch een hele tijd in een mensenleven. En nog altijd was er geen kind gekomen. En dan zie je dat Sarai eigenlijk denkt van ja, laten we het onder de ogen zien. Het gaat niet meer gebeuren. Het is niet mogelijk. Het kan niet. We moeten iets anders doen. We moeten een ander plan bedenken. Zo komt ze dan met dit ja, voor ons toch wel wat vreemde, wat pijnlijke, wat vernederende idee om een slavin die zij mee had genomen uit Egypte, om die te gebruiken als moeder van haar kind. Dat was een gebruik dat in die tijd in het nabije oosten bestond, dat als inderdaad iemand geen erfgenaam kon krijgen bij zijn vrouw, dat zij ziek was, of wat ook de reden was, dat op die manier, door middel van een slavin, dan toch een wettige erfgenaam verkregen kon worden. En Sarai dacht, als het dan nu echt niet gaat bij mij, dan laten we het op deze manier doen. Nu nogmaals, wat hier eigenlijk speelde was een gebrek aan vertrouwen. Je kon het zich niet meer voorstellen dat het werkelijk ooit zou gaan gebeuren. Dat zij, zo oud als ze ondertussen aan het worden was, werkelijk nog moeder kon worden. Het leek onmogelijk. Nu, voordat we hun dus hier veroordelen en denken, ja, ze hebben echt heel erg tekort geschoten, dan moeten we ook maar denken aan ons eigen leven. Ik denk dat wij ook heel vaak, als we ons leven bekijken, in situaties komen waarin we ook onzeker zijn van, ja, hoe zal dat nu verder gaan? Wat gaat de toekomst brengen? Wat gaat er gebeuren? En dat we soms ook worstelen om vertrouwen te hebben. En dat kan gaan om onze gezondheid. Het kan ook heel vaak gaan om werk. Zal ik nog wel werk vinden? Zal het wel financieel allemaal in orde komen in mijn leven? Heel dikwijls is het ook een heel grote zorg met relaties. Zal ik ooit iemand leren kennen? Zal het ooit wel goed komen? Dat zijn van die vragen die je in je leven hebt. En dan kan je ook worstelen met vertrouwen. Van zal God wel echt voor mij zorgen? En dan heb je ook die strijd tussen realisme, hoe de dingen echt zijn, en nuchterheid en eerlijkheid. En anderzijds het vertrouwen dat God echt voor jou zorgt. Nou, hier zien we dat Sarai besloot, het gaat niet meer. Ik denk dat we realistisch, dat we eerlijk moeten zijn en dat we deze maatregel moeten nemen. Nou zou je denken, een man als Abraham, zo ja, toch al op hoge leeftijd, iemand met veel ervaring, die ook al iets beleefd had, ook in nood geweest was en gemerkt had hoe God voor hem gezorgd had, dat hij nu toch wel Sarai terecht zou wijzen. Zou zeggen, maar Sarai, laat ons vertrouwen hebben. Maar wat zien we hier? Er staat in vers 2, en Abraham luisterde naar Sarai. Dus op een of andere manier heeft Abraham dan gedacht, ja, het zal maar zo moeten zijn. En Sarai, de vrouw van Abraham, nam Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan haar man Abraham tot vrouw. En hij ging tot Hagar en zij werd zwanger. Dus je dacht, ah, het lukt, het is ook een goed plan, het werkt. Maar dan, wat gebeurde er? Toen zij zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres verachtelijk in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abraham, de krenking mij aangedaan komt voor uw rekening. Ik heb mijn slavin in uw schoot gegeven, en nu zij ziet dat zij zwanger geworden is, ben ik verachtelijk in haar ogen. De Heere doet recht tussen mij en u. En Abraham zeide tot Sarai, zie, uw slavin is in uw macht. Doe met haar wat goed is in uw ogen. Toen vernederde Sarai haar, en zij vluchtte van haar weg. Nou, hier zie je dan hoe eigenlijk het hele plan helemaal ja, misgaat en eindigt of uitloopt op een grote bitterheid en een grote verdriet in dat kleine gezin. Hagar, als zij dan zwanger wordt, voelt zich ineens veel meer dan haar meesteres, dan Sarai. Kijk, zij is tenminste zwanger geworden. Zij draagt nu dat grote beloofde kind dat zou komen, dat tot een groot volk zou worden. Zij is nu de grote stammoeder. Wie is Sarai? Ja, zij zal misschien de naam dragen van de moeder, maar in werkelijkheid is ze het niet meer. En Sarai voelt zich diep gekrenkt daardoor, is heel boos en in zekere zin heel menselijk, geeft ze dan Abraham de schuld. Ze zegt, ja, jij hebt het gedaan, jij hebt mij, ik heb jou die vrouw, jij hebt mij nu die, ik heb mij nu door haar, heb ik nu dan die situatie gekregen, jij hebt het gedaan. Een beetje een vreemde gedachtegang. En Abraham zegt wel, ja, als je het niet goed vindt, het is jouw slavin, dan doe je maar zoals je wil. Dus hij laat zich, wil er ook niets meer mee te maken hebben. En het eindigt dan heel vreselijk, Sarai vernedert Hagar. En dat betekent waarschijnlijk, ze zal haar vermoedelijk geslagen hebben, pijn gedaan hebben of uitgescholden hebben. Heel erg. En Hagar vlucht weg. Nogmaals, we zien hier de grote nood die in het leven van een mens kan ontstaan als je van de weg van God eigenlijk afgaat, omdat je niet meer vertrouwen kan dat God echt voor jou zorgt. Als je zegt, van laat ik dan toch maar misschien iets doen waarvan ik weet dat het eigenlijk niet goed is, maar ik doe het toch maar, want ja, we hebben nu eenmaal die grote nood. Dat we eigenlijk niet meer vertrouwen dat God ons door zijn woord echt leidt, dat echt de juiste weg is, en dat we ervan afgaan. Dat we denken, ja, ik ga toch maar een relatie aangaan, die gelooft helemaal niet, maar ik doe het toch. Of ik zal misschien dat werk toch maar gaan doen. Het is niet helemaal eerlijk. Het helemaal aangegeven. Ik doe het toch maar. Of andere compromissen die je in je leven maakt. Je weet eigenlijk. Het is niet wat God in zijn woord ons gezegd heeft. Maar ik doe het toch. Want anders zie ik het in mijn leven verkeerd gaan. Nu hier zien we hoe gevaarlijk dat is. Het lijkt soms een goed plan. Maar in werkelijkheid loopt het vaak helemaal verkeerd af. En dat gebeurde ook hier bij Sarai en bij Hagar. Heel moeilijk vaak in ons leven om echt vertrouwen te hebben. Nu, ik denk dat we in de Bijbel toch ook een aantal voorbeelden van zien van mensen die ook in een strijd gekomen zijn. En werkelijk dat vertrouwen toch hebben vastgehouden. En die daarin ook voor ons een hulp kunnen zijn als we daarmee worstelen. Heel beroemd zijn de psalmen van David. Ik denk dat als je soms in nood bent in je leven en je strijdt daarmee, dan kunnen die ons enorm helpen. Een prachtige psalm, David, die gezalfd is tot koning, maar moet vluchten voor Saul. Dus eigenlijk in een heel tegenstrijdige situatie terechtgekomen is en dat ook echt zich afvraagt. In psalm 13 kan je lezen, Heere, hoe lang zult gij mij vergeten? Hoe kan dat nu? U hebt mij gezegend, ik zou koning worden en nu moet ik hier vluchten als een haas van de ene grot naar de andere. Wie helpt mij nu? Heren, zet gij uw belofte vergeten aan mij? Maar dan zegt hij, aan het einde van diezelfde psalm, ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Ik blijf geloven dat u goed voor mij zult zijn en dat u ook dat wat u beloofd hebt, werkelijk zult doen. En dat zien we ook eigenlijk in al die psalmen komt het terug. Telkens weer als David geweldig bang is en heel erg in nood is. Ook in psalm 56 bijvoorbeeld. Wees mij genadig, o God, want mensen vertrappen mij. Ik ben echt in nood. Dan zegt hij toch, ten dagen dat ik vrees, als ik bang ben, echt bang ben, vertrouw ik op u. Heer, u bent er. U wilt voor mij zorgen. En zo zie je dat David echt, ondanks zijn nood, het vertrouwen in God niet verloren heeft. Het is heel bijzonder als je ook in het Nieuwe Testament leest, dan kom je daar Paulus tegen, de beroemde apostel. In de tweede brief aan de Korintiërs, dan merk je dat hij ook op een bepaald moment het heel moeilijk gehad heeft. Hij was in de stad Efeze en daar was het weinig gescheld of de mensen hadden hem in het openbaar omgebracht. Je kent misschien dat verhaal van die grote rel, die oploop die daar plaatsgevonden had in het theater. Vanwege de achteruitgaande verkoop van tempeltjes. Heel vreemd verhaal eigenlijk, maar Paulus is echt bang geweest dat het zijn leven zou kosten. En schrijft hij aan de Korintiërs, ja, God heeft mij bewaard. En dan zegt hij, eigenlijk weet ik het ook, dat God voor mij zorgt. Jezus, zijn Zoon. In hem gaan alle beloften die God gedaan heeft aan ons in vervulling. In hem zijn alle beloften die God heeft gedaan, ja en amen. Dus hoe gevaarlijk het ook allemaal wordt, ik mag ook eigenlijk niet bang zijn, eigenlijk niet twijfelen aan Gods goedheid. Want werkelijk, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, dat schrijft zich aan de Romeinen, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Als God zijn zoon voor ons over had en ons echt lief had, dan mogen we toch nooit twijfelen dat hij ons in de steek gaat laten. En ik denk dat dat ook ons mag helpen als we ons afvragen van, Heer, waar bent u in mijn leven? En als we in verleiding komen om te zeggen, ja, ik moet toch iets anders doen. Ik ga niet meer, ja, zo helemaal dat doen wat de Bijbel van mij vraagt, want ik denk dat dat niet goed afloopt. Laten we leren dapper zijn en moedig zijn en toch vertrouwen bewaren dat God ons werkelijk zal leiden. Nu, dit verhaal is eigenlijk zo bijzonder omdat het nu hiermee niet eindigt. Het zou natuurlijk nu inderdaad kunnen aflopen met de vlucht van Hagar die teruggaat naar Egypte en Sarai en Abraham die heel boos op elkaar zijn en nu bitter achterblijven. Maar nu zie je wat er gaat gebeuren. En dan is dat het prachtige dat God nu van zijn kant, hoe zie je deze mensen ook allemaal eigenlijk het helemaal verkeerd hebben gedaan, hoe God nu ingrijpt en naar hen toekomt en werkelijk hen ook helpt. Maar vooral ook wat hij nu zegt. Heel bijzonder als we gaan verder lezen in vers 7. En de engel des Heren trof haar, dus Hagar, aan bij een waterbron in de woestijn. Bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zeide, Hagar, slavin van Sarai, van waar komt gij en waarheen gaat gij? En zij zeiden, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Ik moet eerlijk zeggen, als je daarbij stilstaat, hier een slavin, een vrouw die eigenlijk gebruikt was door haar meesteres om moeder te worden. Goed, ze was hoogmoedig en trots geweest, maar was eigenlijk ook gebruikt geweest, gewoon geduwd in een bepaalde situatie. Dan vernederd en gekwetst en uitgescholden en geslagen. En nu alleen de woestijn ingestuurd, terug naar Egypte. Eigenlijk radeloos. Hoe moest het dan gaan? Wat zou men in Egypte van haar zeggen? Wat moest er van haar kind terechtkomen? Vol vragen en nood. Dan zie je dat de engel des Heren haar aantrof, naar haar toekomt. Dat is eigenlijk zo bijzonder. Als je ook nadenkt over ja, de engel des Heren. He, u weet, er verschijnen in de Bijbel verschillende keren engelen. Maar bij de engel des Heren is toch iets bijzonders aan de hand. He, dat komt ook een keer voor in de profeet Maleachi. Dat is dan wel het andere uiterste van het Oude Testament. Maar daar wordt toch gesproken over de engel des Heren, de engel des verbonds. Die zal komen. En dan gaat het heel duidelijk over de Messias die gaat komen. Is het eigenlijk een verwijzing naar ja, God die als het ware als engel in deze wereld gaat komen. En als we dat dan bedenken, dat het daarbij dus eigenlijk om niemand minder dan de Heer Jezus gaat, dan zien we dat hier eigenlijk al gebeuren. Jezus, die als engel moet je dan zeggen, en zich zo openbaart naar haar toe komt. Om haar werkelijk te helpen in haar leven. Maar dat is eigenlijk wat we ook helemaal zien gebeuren. Ook later telkens weer in de evangeliën. Jezus die naar mensen toe komt, die het helemaal verkeerd hebben gedaan. Waarbij het leven helemaal kapot is gegaan door hun eigen schuld, door de schuld van anderen. Maar hij die naar hen toe komt. Denk maar aan al die hoe hij met haar spreekt. Hagar, slavin van Sarai, van waar komt gij en waarheen gaat gij? Nou, dat is precies wat Jezus doet. Hij spreekt ons aan hoe we werkelijk zijn. Wie ben jij? Wat is in jouw leven aan de hand? Hij kent ons, hij weet wat met ons aan de hand is. Hè? Hij ziet dat ook hier, hè? Hagar, hij noemt haar bij de naam, slavin van Sarai. Hij zegt wie zij is, maar dan wil hij toch van haar weten van waar komt gij en waarheen gaat gij? Hij weet dat natuurlijk. Maar hij wil dat zij dat zegt. Dat zij zelf bekend maakt naar hem toe wat in haar leven is. Dat zij zich openstelt voor hem. En dat is ook wat Jezus bij ons wil. Hij kent ons leven. Hij weet wat er aan de hand is. Hij weet waar we aan denken, wat onze noden zijn, waar we de fouten hebben gemaakt, waar anderen ons gekwetst hebben en misbruikt hebben, op wat voor manier ook. Maar hij wil dat wij ons leven voor hem openen. Waar kom je? Waar kom je vandaan? Waar ga je heen? Wat is er gebeurd in je leven? Wat ben je van plan? Waar sta je nu? En hij wil graag dat wij dat zeggen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we dat ook zeggen. Dat we daar ook open over zijn. Heer, wat heb ik gedaan? Wat is er met mij gebeurd? Wat ben ik eigenlijk aan het doen geweest? Wat zijn mijn plannen eigenlijk? Daar is heel eerlijk met God over spreken. En dan komt iets wat je nooit zou verwachten. Je zou denken, ja, de Heer wil nu bij haar zijn. Hij gaat haar misschien zeggen dat hij haar gaat zegenen en gaat helpen. En dat hij haar gaat begeleiden op weg naar Egypte. En dat daar alles goed gaat komen. Maar wat staat er dan? En de engel des Heren zei tot haar, keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar hand. Je kan het bijna niet geloven. Keer terug en verneder u onder haar hand. Wij zouden dat vaak denken van, ja, als het heel slecht is, ik ga niet meer terug. Dat doe ik nooit meer. En hier zien we nu dat het wel kan. Niet altijd zo is, maar de heel toch zeker kan dat God ons terugbrengt naar de relaties die helemaal kapot gegaan zijn, juist met de bedoeling om ze weer goed te maken. En hij wil dat we terugkeren. Terugkeren naar daar waar hij ons eigenlijk bedoeld heeft. Terugkeren naar hem, maar terugkeren ook naar mensen toe. Met wie we misschien helemaal, waar het helemaal misgegaan is, om het weer goed te maken. Keer terug. En hier heel bijzonder, hè, verneder u onder haar hand. Aanvaard dat je een slavin bent. Erken jouw positie. Laat haar jouw meesteres zijn. En vertrouw erop. En dan komt ook het hele bijzondere. Dan volgt namelijk de belofte. En de engel zeide des Heren tot haar. En de engel des Heren zeide tot haar. Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken. Zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voort zei de engel des Heren tot haar, zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en hem Ismaël noemen. Want de Heere heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van de mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. En hier zie je dat de Heer tegen haar zegt van ga terug. Ga terug bij Abraham wonen, ga terug bij Sarai wonen. Aanvaard jouw nederige positie daar, maar wees zeker dat ik jou ga zegenen. Dat ik jouw kind ga zegenen. Het wordt niet verworpen. Het moet niet sterven. Het moet niet verdwijnen. Nee, God gaat het zegenen. Het zal een groot volk worden, heel groot. Het zal tegenover zijn broeders komen te wonen, nakomelingen ervan. En zo is het ook inderdaad gebeurd. Later is dan Ismaël inderdaad ter wereld gekomen en hij is dan de vader geworden van de Arabieren. Inderdaad, het volk dat dan ten oosten van de nakomelingen van Isaac, de andere zoon van Abraham en Sarai, dan toch, zij kwamen dan tegenover hen te wonen. Heel bijzonder hoe dat in vervulling is gegaan. Maar je ziet hier, God die doet zijn belofte en zorgt werkelijk voor Hagar. Maar zij moet haar leven voor hem openen en terugkeren naar hem. En dat is denk ik ook de vraag naar ons in ons leven. Als wij worstelen met het vertrouwen van wie zorgt echt voor mij, zal God echt voor mijn leven zorgen. Dan denk ik, dan begint het vaak ook daarmee. Ons leven openstellen voor hem, maar ook terugkeren. Echt bekering. Terugkeren naar God en terugkeren ook naar daar waar God ons geplaatst had. Dat we daar niet van weggaan, maar terugkeren daar naartoe. Nu, heel bijzonder is nu hoe dit verhaal uiteindelijk afloopt. Als we het verder lezen, dan zegt namelijk Hagar nog iets heel bijzonders. Toen noemde zij de naam des Heren die tot haar gesproken had. Gij zijt een God des aanziens, want zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar hem die naar mij ziet. Daarom noemt men die put, de put Lachai Roi. Zie, hij is tussen Kades en Beret. Wat heel bijzonder is dat Hagar nu ook werkelijk God in haar leven gaat erkennen. Nu wat hier staat, dat vers, heb ik hier ook omgezien naar hem die naar mij ziet, en ook de naam die ze geeft aan de put, Lachai Roi, dat is een van de Bijbelversen die in het Oude Testament soms moeilijk te vertalen zijn. En er zijn twee visies op, twee versies van. De ene die zegt, het gaat erover dat Hagar eigenlijk zegt, ik ben vol verbazing dat ik God mocht zien en toch ben blijven leven. Dus dat het zo vertaald zou moeten worden, heb ik gezien nadat ik gezien heb. En dat ze de put genoemd zou hebben, de put van de levende die heeft gezien. Dus eigenlijk dat ik nog in leven ben, hoewel ik God heb mogen zien. En dat zou inderdaad een vertaling kunnen zijn. Maar zoals het hier nu staat, lijkt het toch waarschijnlijker. Omdat het inderdaad vooral erom gaat dat zij niet had gedacht dat God haar, slavin, laaggeplaatste vrouw, verworpen persoon, dat hij naar haar zou omzien. En dus inderdaad heb ik ook omgezien naar hem die naar mij ziet. Hij ziet mij. En dat is denk ik, ja, wat het werkelijke realisme, de echte nuchterheid in ons leven is. Dat we dat nooit vergeten. God ziet mij werkelijk. Hij kent mijn leven en ik mag mij aan hem toevertrouwen. Later gebeurde het dat ze inderdaad aan het kind ter wereld brengen. Dat zien we ook hier staan. En Hagar baarde Abraham een zoon. En Abraham noemde de zoon die Hagar gebaard had Ismaël. God hoort. En Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde. Op dat moment dachten Abraham en Sarai dat dit hun nakomeling was. Dat dat dan inderdaad dat beloofde kind was. Maar later zou blijken dat dat toch niet zo was. God die sluit dan heel officieel een verbond met Abraham. En Abraham denkt, ja, dan zal dat overgaan op Ismaël. Nee, zegt Abraham, nee, niet Ismaël. Wel degelijk een kind van Sarai. En dan, als ze beide al heel oud zijn. Abraham is al 99 jaar en Sarai 90. Dan komt de Heer nog eens bij hen. Ook bij hen op bezoek. En zegt, over een jaar zal Sarai een zoon hebben. En Sarai kan het niet geloven. Zij lacht ermee. Zegt, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Zal iemand op mijn leeftijd, ik ben bijna dood, zal ik nu nog een kind krijgen? Dat is onmogelijk. En toch gaat het in vervulling. God doet zijn woord gestand. En zij krijgen werkelijk een kind. Dan is dus Abraham 100 jaar. En Sarai 90. En ze zijn zo vol, ja, vol verrukking eigenlijk, dat God dat doet. En dan krijgt dat kind de naam Isaac, Yitzchak. Hij lacht. Ik heb gelachen, geeft Sarai toe, maar ik lach nu opnieuw. Van dankbaarheid en vreugde dat God het in vervulling heeft laten gaan. En dan is ondertussen Ismaël een tiener geworden. Een jongen van een jaar of 13, 14. En als hij dan ziet dat er op een bepaald moment vindt er een groot feest plaats, omdat de kleine Isaac, die wordt dan groter. En dan, dat is dan in die landen, was het gebruik als een kindje niet meer de borst kreeg. Als dat stopte, dan werd er een feest gevierd. Want dan werd hij dus groter. Kleuter, babytje werd kleuter. Groot moment, groot feest. Toen opnieuw gebeurde het dat er gespot werd. Nu was het Ismaël die eigenlijk de kleine Isaac uitlachte. Jij kleine jongen. Groot feest voor jou, maar ik ben de oudste. En ik zal de erfenis krijgen. En de eer gaat voor mij zijn. Ik ben het voornaamste kind. En dan eindigt het ermee, heel droevig, dat Sarai beseft, dit kan niet goed gaan. Dit loopt verkeerd. En zij laat dan Abraham Hagar met Ismaël wegsturen. Heel erg. Zij wordt dan opnieuw de woestijn ingestuurd en moet dan terugkeren naar Egypte. En je zou dan denken, nu gaat het toch nog fout. God gaat haar nu toch in de steek laten. Dat was dan toch verkeerd. Had ze dan toch maar het kind niet gekregen, was ze toch maar van de eerste keer naar Egypte gegaan. En inderdaad, ze is ook wanhopig. Ze hebben geen drinken meer, het is brandend heet. Nergens is water te vinden. En je kent dat moment, dan laat zij Ismaël, die uitgeput is, liggen. En gaat zelf een beetje verder weg, omdat ze niet wil kijken als Ismaël waarschijnlijk te gronden gaat. En dan is daar de engel des Heren opnieuw. En hij laat haar de put zien, waaruit ze water kunnen drinken. En hij zorgt voor hen beiden, voor Hagar en voor Ismaël. Ze dachten, nu gaan we sterven. Maar God heeft voor hen gezorgd en heeft zijn woord gestand gedaan. En inderdaad, Ismaël heeft overleefd. Is een geweldig groot volk geworden. Miljoenen mensen stammen van hem af. En je kan daaraan zien, God heeft werkelijk het laatste woord. En Hij is de werkelijkheid. Hij is de realiteit. Terwijl iedereen dacht, het gaat helemaal verkeerd, heeft God zijn woord gestand gedaan. En ik denk dat we dat ook echt vandaag mogen vasthouden. En ook aan mensen mogen zeggen. Ik mag ook zeggen, in dit gedeelte spreekt ons ook erg aan. Omdat we ook in onze gemeente een klein beetje zo geleid zijn, denk ik. Om wat aandacht te hebben voor mensen in grote nood. We hebben regelmatig maaltijden voor mensen die in het Noordstation zitten. Vaak vluchtelingen. Jonge mensen heel vaak. Die echt helemaal niemand hebben. Geen familie, geen vrienden. Ook vaak geen enkele hoop op papieren. En die dan hopen dat ze werk vinden en ergens een beetje overleven. Dat is vaak heel droevig. Ook mensen die echt aan lager wal geraakt zijn. We proberen hen toch uit te nodigen. En eigenlijk proberen we altijd om dat perspectief aan hen te laten zien. Van je leven kan misschien helemaal vastzitten en het lijkt allemaal hopeloos. Maar vertrouw op God. Vertrouw je leven aan hem toe. Hij kent jou. Hij ziet jou. En hij wil ook echt jouw leven in zijn handen nemen. En vaak, eerlijk gezegd, geven we de mensen de raad. Ga terug. Ga terug naar je familie. Durf het aan. God wil echt ook daar waar je vandaan komt, in al de nood, echt bij je zijn. Ik zou nog willen besluiten met een psalm. We hadden het over de psalmen. Een heel mooie psalm is psalm 34. Daar wil ik graag mee eindigen. Psalm 34, vers 7. Deze ellendige hier riep, en de Heere hoorde. Denk maar aan Ismaël. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heeren legert zich rondom wie hem vrezen en redt hen. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welzalig de man en uiteraard de vrouw die bij hem schuilt, zoals we bij Hagar kunnen zien. Vrees de Heere, gij zijn heiligen, want wie hem vrezen hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Amen. Weet ik nog? Ja.